We gaan onze dienst overdragen aan onze broeder Jansen. En dan zingen we 357, 1, 2, 3 voor de begroeting en vers 6 na de begroeting. 1, 2 en 3 en na de begroeting vers 6. Geef vrede, heren.
Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden om ons te trekken uit deze tegenwoordige boze eeuw. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen.
Thank you.
Goedenavond. Broeders en zusters. Bijzondere woorden dat we net zongen in vers 3 van dit lied. Er staat: in het moer bij dal, gij zijt hun bron en stort op hen een milde regen. Een regen die hen overdekt, verkwikt en hun tot zegen stekt. Weet u, die regen is de komst van de Heilige Geest. Uit de hemel die uw harten richt op de Heer Jezus. En dan kan het moeilijk zijn in het leven. Maar dan is er troost. Dan is er hoop. Dan is er vreugde. Dan is er blijdschap. En ik hoop dat u die blijdschap kent. Laten we bidden met elkaar. En ook voorbeden doen. Trouwe God, Vader in de hemel, we danken u zo voor die milde regen die gekomen is. De komst van de Heilige Geest. Die in onze harten getuigt van de Heer Jezus die nu aan de rechterhand van God is. Hem is gegeven alle macht. Zowel in de hemel als ook op de aarde. Hij is het die zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Hem is het oordeel gegeven omdat hij de mensenzoon is. Hij die u volmaakt verheerlijkt heeft. Tijdens zijn leven en ook vooral op het kruis van Golgotha. Waar hij het gebod dat hij van u ontvangen had om zijn leven te geven, heeft vervuld. En hij heeft het ook weer genomen. Hij is God en tegelijkertijd de volmaakte mens. En hij is degene die in onze harten steeds groter wordt door de Heilige Geest, uw milde regen. Ik wil u zo danken voor deze avond, dat we hier met elkaar kunnen zijn in vrijheid om te luisteren naar het woord van God. Om onze harten tot u te richten, ook in aanbidding, in lofprijs, in dank. Vader, dat is zo nodig in deze donkere, duister wordende wereld, Heer. We zijn nog niet eens bekomen van al wat het te maken had met de coronacrisis, of we zijn alweer bezig met een oorlog die vele mensenlevens eist. Vluchtende mensen. We danken u zo voor Christian Care, waar we net iets over hoorden. Die geweldig mooi werk doen in Oekraïne. We willen ook zo voor hen bidden, Heer Jezus. Dat u hen bijstaat. Ook al onze broeders en zusters in Oekraïne. Maar ook in Rusland. Broeders en zusters die lijden onder deze geweldsexplosie, Vader. En we bidden zo dat u hen nabij bent, dat u hen sterkt door die milde regen waar we net over zongen. Heer, ook in onze harten klinkt de roep steeds luider om uw komst. Kom, Heer Jezus. Kom als koning, kom als rechter, kom om deze aarde te regeren in gerechtigheid. Ik wil ook zo bidden van onze zuster Kenna Schipper, die afscheid heeft moeten nemen van haar man, Henk. Vader, ik hoorde net dat hij zijn leven heeft gegeven om over u te schrijven. Heer, wat een genade heeft u in hem kunnen bewerken. We bidden voor Kenna dat ze gesterkt mag worden en bekrachtigd mag worden in de dagen van rouw. Vader, en misschien zijn er ook vanavond mensen gekomen in rouw, of in andere moerbijdalen, zoals we dat net zongen. Heer, en ik hoop en ik bid dat deze avond ertoe mag bijdragen dat er weer troost mag worden geput uit uw woord, dat ons altijd bij de Heer Jezus brengt. We willen u, Heer Jezus, ook loven deze avond. We hebben al over u gezongen. U zij de glorie, de heerlijkheid, de lof. En we willen dat ook vanavond blijven doen in onze harten. Want u bent onze hoop. U bent onze rots. U bent ons leven. U bent alles, Heer Jezus, voor ons. En we zien er ook naar uit dat u komt op de wolken bij de laatste bazuin, om ons tot u te nemen. Met al die heiligen samen, ook hen die ontslapen zijn, om samen naar u toe te gaan. om samen u te bewonderen en samen u te aanbidden. Wat een moment zal dat zijn en we zien er zo naar uit. Vader, richt ook onze harten vanavond weer op u, op uw Zoon. Geprezen zij uw naam. Amen. Zijn naam is wonderbaar. Dat is Johannes de Heer 911. Weet je wat mij nou zo mooi lijkt? Als we nou die eerste 8 regels van het eerste couplet nog een keer doen zonder piano. Alinde, sorry, dat je speelt prachtig. En dan, uw naam is wonderbaar. U bent een Heer zo groot. Uw naam is wonderbaar. En dan zonder muziek, gewoon met elkaar. Zullen we dat eens proberen? Uw naam is wonderbaar. Gisteren in Apeldoorn. Kijk eens. Hoe vond u het? Ja, voor de mensen die het niet weten, was gisteren een conferentie. Maranatha-conferentie in Apeldoorn met 400 mensen. Ik denk dat er wel meer waren trouwens. Maar goed, samen met broeder Dick Wolbers mocht ik iets doorgeven. Maar er waren mensen uit heel Nederland en er waren ook een paar mensen uit België. Dus ook uit Veenendaal en omgeving. En afgelopen donderdag was ik in Hattem. Daar is ook iets aan de hand. Kleine opwekking. Mensen uit verschillende kerken daar, met name de Nederlandse gereformeerde kerk, hebben een groot verlangen om de Heer Jezus te leren kennen en het woord van God echt te gaan bestuderen. Is dat niet geweldig? En ik denk dat ook hier in Veenendaal we kunnen spreken van een kleine opwekking. Als mensen zingen, Heer Jezus, uw naam is wonderbaar. En houd dat vast, zoals het woord het ook zegt, hè? Hou vast wat u hebt en geniet ook daarvan. Er zijn heel veel problemen in de wereld, dat weet u. Maar samen de Heer Jezus groot maken is toch geweldig. We mogen iets lezen ook uit het woord, dat gaan we ook doen. Uit Matteüs 24 en uit Openbaring hoofdstuk 6. Ik wil vanavond, het is eigenlijk nog vanmiddag, hè, even wennen aan die nieuwe tijd. Toch even ons bepalen bij de tekenen der tijden. En dat doen we aan de hand van deze twee tekstgedeelten en nog een stukje uit Daniël straks tijdens de prediking. Matteüs 24, waar de Heer Jezus tegen zijn discipelen de zogenaamde reden houdt over de laatste dingen. Maar dat doet hij aan de hand van hun vragen. Want in vers 1, en Jezus ging naar buiten, vertrok van de tempel en zijn discipelen kwamen naar hem toe om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. Hij nu antwoordde en zei tot hen, ziet u dit alles niet? Voorwaar, ik zeg u, er zal hier geen enkele steen op de andere steen gelaten worden, die niet zal worden afgebroken. Toen hij nu op de Olijfberg zat, kwamen de discipelen afzonderlijk naar hem toe en zeiden, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de eeuw? En Jezus antwoordde en zei tot hen, kijkt u uit dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. En ze zullen velen misleiden. En u zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Let op, word niet verschrikt, want dit alles moet gebeuren. Maar het is nog niet het einde, want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. En er zullen hongersnoden en aardbevingen zijn in verschillende plaatsen. Dit alles is echter het begin van de weeën. Tot zover dit stukje. Dan naar Openbaring 6. Openbaring 6 vanaf vers 1. Ik lees uit de Telos-vertaling, dat weten sommigen inmiddels wel. Openbaring 6 vers 1. En ik zag toen het lam een van de zeven zegels opende. En ik hoorde een van de vier levende wezens zeggen als een stem van een donderslag, kom. En ik zag en zie een wit paard en hij die erop zat had een boog. En hem werd een kroon gegeven. En hij trok uit overwinnend en om te overwinnen. En toen het lam het tweede zegel opende, hoorde ik het tweede levende wezen zeggen, kom. En een ander paard, vuurrood, trok uit. En hem die erop zat werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen en te maken dat ze elkander zouden slachten. En hem werd een groot zwaard gegeven. En toen het lam het derde zegel opende, hoorde ik het derde levende wezen zeggen, kom. En ik zag en zie een zwart paard. En hij die erop zat had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde als een stem in het midden van de vier levende wezens zeggen, een rantsoen tarwe voor een denaar en drie rantsoenen gerst voor een denaar en breng geen schade toe aan de olie en de wijn. En toen het lam het vierde zegel opende, hoorde ik de stem van het vierde levende wezen zeggen, kom. En ik zag en zie een bleekgroen paard en hij die erop zat, zijn naam was de dood. En de Hades volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard en met honger en met de dood. Andere vertaling, of tenminste dat woord dood, is hier ook de pest. En door de wilde dieren van de aarde. Tot zover. De lezing uit Gods woord. Ja, broeders en zusters. We leven in een hele moeilijke tijd, dat weet u. We hebben, ik zei het ook al net in mijn gebed, hè, net een 2 jaar durende crisis achter de rug, waarbij er heel veel gebeurd is in ons land aan verdeeldheid en ook aan onherstelbaar beschadigde vriendschap. Ook in gemeenten is het nogal tekeer gegaan om trend corona. Laatst pak ik een broeder die zelfs was weggegaan uit zijn gemeente, omdat hij toch weer een andere visie had op hun aanpak daarvan. En we zijn nog niet uit die crisis of Rusland valt Oekraïne binnen en worden dagelijks geconfronteerd met de verschrikkelijkste beelden. Tenminste, als u het journaal kijkt, dan doen wij toch maar wat minder van deze verschrikkelijke invasie. En het brengt ons ertoe, tenminste mij ertoe, ik hoop ook u ertoe, om het woord van God te bestuderen wat betreft de profetie. Petrus zegt in 2 Petrus 1 vers 19, en zo hebben wij het profetische woord des te vaster. En u doet er goed aan daarop acht te geven als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Het is een duistere plaats. Waar vinden we licht in deze duistere wereld? Is het niet in het woord van God? Wat is Satan aan het doen? Hij verduistert het woord van God. Gisteren mocht ik dan spreken op die dag over allerlei misleidingen en dwalingen, wolven die de gemeente verwoesten, maar ook mannen uit uw eigen midden die verdraaide dingen spreken. En als je vandaag een goede Bijbelstudie wilt horen, dan moet je wel weten waar je moet zoeken, toch? Want er is een onvoorstelbare hoeveelheid aan onderwijs dat niet deugt. Klinkt een beetje eigenwijs, maar zo is het gewoon. En hoe weet je nu wat juist onderwijs is? Nou, daar ging het gisteren over. Dat gaan we nu niet herhalen. Maar vanavond wil ik graag kijken naar de gebeurtenissen die plaatsvinden onder de eerste vier zegels. En de eerste vier zegels worden geopend in Openbaring 6. Aan het begin van de 70ste jaarweek waar Daniël over spreekt. Wij staan vlak voor die gebeurtenissen, broeders en zusters. Weet u wat dat betekent? Ja, u knikt, ja, u weet het, hè? Juist. Waar was u er gisteren ook? Nee. Nou, u heeft het helemaal goed, ja. Betekent dat de Heer, de komst van de Heer naar heel, heel erg nabij is. En dat vervult ons toch met een enorme hoop, of niet? Het moment dat de laatste bazuin zal klinken en de Heer Jezus van de hemel zal neerdalen en de zijnen tot zich zal nemen in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heer zijn. Nou, het boek Openbaring gaan we heel even naar kijken. Als u even met mij mee wil naar hoofdstuk 1 van dat boek Openbaring. Ik hoop dat u dit boek bestudeert. We zijn nu bezig in Ermelo om vers voor vers Openbaring door te gaan. Kunt u allemaal op mijn website naluisteren, dirk-jan-jansen.nl. We zijn nu bij de 12e avond. En er zullen er nog wel een stuk of 20 volgen, denk ik. Vers 1 zegt, let op wat er staat. Openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft. Om, waarom? Om zijn slaven. Het staat niet zijn discipelen, maar zijn slaven. Te tonen wat spoedig moet gebeuren. Ziet u dat? Punt 1, het is een openbaring van de Heer Jezus, van een persoon. Punt 2, God heeft dat aan hem gegeven om zijn slaven, dat zijn die mensen die aan hem gehoorzaam zijn, te tonen wat spoedig moet gebeuren. God openbaart zijn geheimen aan zijn kinderen, aan zijn slaven zou je kunnen zeggen. En in hoofdstuk 1 openbaart de Heer Jezus zich aan Johannes als de zoon des mensen. Johannes kende hem al als de zoon van God. In wie genade op genade zichtbaar was geworden. Vol van genade en waarheid. Maar als hij de zoon des mensen ziet, dan valt hij als dood aan zijn voeten. U kent dat stukje wel. En dan staat er in vers 13, dat hij iemand zag, de zoon des mensen gelijk, bekleed met een gewaad tot de voeten en aan de borst omgord met een gouden gordel. Dat spreekt van een rechter, een koninklijke rechter. En zijn hoofd en haar was wit als witte wol. Vanochtend sprak ik over Hooglied 5, daar is zijn haar zwart. Krullend zwart. En hier is het wit als wol. Dat heeft twee betekenissen. Punt 1, de Heer Jezus is boven de tijd, dat betekent het zwarte haar. Hij wordt nooit oud. Hij veroudert niet, hij is altijd dezelfde, Hebreeën 13. Maar wit betekent wijsheid. En er zijn hier een aantal broeders en zusters met wit haar en die achten wij wijs. Toch? Die zijn wijzer dan de jongere broeders en zusters, dat is tenminste de bedoeling. Ja? Klopt hè, zusters ook hoor. Sorry zusters. Ja, u kijkt nu een beetje boos naar mij. Maar ik bedoel ook de zusters. Vers 14 zegt, en zijn ogen als een vuurvlam, hij ziet en beoordeelt alles naar zijn eigen heiligheid. En wat beoordeelt hij als eerste met die ogen als een vuurvlam? De 7 gemeenten in Openbaring 2 en 3. Je zou kunnen zeggen, het getuigenis wat God op aarde heeft achtergelaten om van zijn zoon te getuigen, dat wordt voorgesteld in 7 gemeenten. En de Heer Jezus wandelt in het midden van die 7 gouden kandelaar. Dat kun je lezen in hoofdstuk 1 vers 13, maar ook in hoofdstuk 2 vers 1. Hij beoordeelt dat getuigenis. En ook nog eens de hele geschiedenis van dat getuigenis wordt voorgesteld in die 7 gemeenten. Het begint met Efeze en eindigt met Laodicea. En wat zien we dan? Met zijn ogen als een vuurvlam constateert de Heer Jezus dat in hoofdstuk 2 vers 4 de eerste liefde verlaten is. Daar heb ik het gisteren ook over gehad. Hè? Na mijn vertrek zullen wrede wolven bij u binnenkomen. Dat zegt hij aan de oudste van Efeze. En warempel, de gemeente in Efeze heeft de eerste liefde verlaten. Ze hebben hun oren te luisteren gelegd bij de misleiders. En dat getuigenis van God op aarde eindigt dan met hoofdstuk 3, vers 16. Ik zal u uit mijn mond spuwen. Is wat. Daartussendoor zijn er altijd de overwinnaars. In elk tijd is er een overwinnaar. Zijn er overwinnaars? Maar het getuigenis van God zal, dat heb ik gisteren ook gezegd, van kwaad tot erger voortgaan. Boze mensen en bedriegers zullen komen en het getuigenis vernielen. Maar let u op in hoofdstuk 4. Er was een deur geopend in de hemel. Ziet u dat? Is het dan niet typisch dat in hoofdstuk 3 vers 20 de Heer Jezus buiten de deur staat als het gaat om het getuigenis op aarde? Ik sta aan de deur en ik klop. Ik zal het even anders zeggen. Op aarde zal de deur gesloten worden voor de Heer Jezus. Het gaat ook steeds meer om ons en om wat wij fijn vinden. De gezonde leer wordt niet meer geaccepteerd. Maar in de hemel is een deur geopend, zie je dat? En dan verplaatst Johannes zich van de aarde waar dat getuigenis van God is. En dan komt hij in een atmosfeer in de hemel waar alles spreekt van de heerlijkheid van het Lam. Is dat niet bijzonder? En dat is ook voor u en voor mij. Als u een overwinnaar bent, dat betekent u gelooft in de Heer Jezus, u hoeft niet een soort superheilige te worden om een overwinnaar te zijn hoor. Maar dan zal de Heer Jezus u nemen weg van deze aarde, weg van dat falende getuigenis, waar de deur steeds meer gesloten wordt voor de Heer Jezus. En dan zal hij u meenemen naar de hemel. Kijk maar, in hoofdstuk 4. De stem die als van een bazuin, zie je dat? De bazuin zal klinken, het is niet toevallig hoor. Die stem die zegt, kom hier op. En ik zal u tonen wat hierna moet gebeuren. Johannes ziet de dingen vanaf dat moment vanuit de hemel. Dat is wel belangrijk om openbaring te begrijpen, vanuit de hemel. En we zongen net dat lied, weet je, zo zonder begeleiding. Als een soort voorproefje wat er dan komt. 24 oudsten rond de troon. En die brengen dan lof en eer aan het lam. Prachtig, hè? Heeft u daar al een beetje zin in, of niet? Dan hebben we allemaal een harp. Ging het gisteren even over die harp. Maar u moet even goed opletten in hoofdstuk 4 vers 5. Want de troon in de hemel is vanaf dat moment dat Johannes daar is, niet meer de troon van hoofdstuk 3 vers 21. Ik heb mij gezet met mijn vader op zijn troon. Dat is de troon vandaag. Dat is de troon van de vader. De troon die handelt in genade met mensen, maar ook in zijn verborgen regering, om zoveel mogelijk mensen nog tot hem te trekken. Die troon is vanaf het moment dat Johannes in de hemel is geworden een troon van oordeel. Want in hoofdstuk 4 vers 5 staat, van de troon gingen bliksemstralen, stemmen en donderslagen uit. En zeven vurige fakkels brandden voor de troon, dat zijn de zeven geesten van God. Ziet u, niet meer de trooster die vandaag gekomen is, maar vurige fakkels. De troon spreekt van oordeel. En u weet dat de Bijbel zegt dat Jezus Christus ons redt van de komende toorn. En die toorn vangt aan, eigenlijk, heeft een begin met het feit dat de troon een troon van oordeel is geworden. En de Heer Jezus als het lam zal de boekrol nemen en zijn zeven zegels openen, opdat de goddelozen worden geoordeeld naar zijn heilige rechtvaardigheid en de zegen van God, zijn voornemen, zijn raadsbesluit zullen worden vervuld op aarde. En dan zal, wat Openbaring 21 vers 3 zegt, de tabernakel van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn. En al deze dingen, die zijn mogelijk doordat het lam geslacht is. De Heer Jezus. Daarom staat er ook in hoofdstuk 5 vers 9, u bent waard het boek te nemen en zijn zegels te openen. Want u bent geslacht, zie je dat? En hebt voor God gekocht met uw bloed uit elk geslacht en taal en volk en natie. Je hebt hen, dat is ook zo mooi hè, ze zeggen niet ons, ze zeggen hen, Telos vertaling. Als je bij de Heer Jezus bent straks, ga je niet over jezelf zingen. Of over jezelf praten, je hebt het over hen. Het gaat om het lam. Voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters en zij zullen over de aarde regeren. Johannes komt in de hemel en alles in de hemel spreekt van de heerlijkheid van het lam. Alles is gericht op de aanbidding van de Heer Jezus. Hij is in het midden van de vier dieren, hij is in het midden van de 24 ouds, hij is in het midden van de troon. Hij is in het midden van de 10.000 maal 10.000 engelen. En op aarde staat hij buiten de deur. Dat is toch treurig? Maar zodra de Heer Jezus de zeven zegels gaat openen, we gaan de eerste vier zo bekijken, begint de 70ste jaarweek uit Daniël hoofdstuk 9. Daar gaan we iets uit lezen, Daniël 9. Daniël 9 zegt het volgende. Daniël zag de toekomst van het volk Israël. Hij was in ballingschap, u weet dat. Hij was een godvrezende man, Daniël, aan het hof van een vreemde koning, koning Nebukadnezar. En Daniel krijgt te zien hoe lang het nog zou duren voor God zijn plannen, zijn belofte aan Israël zou vervullen. En dan staat er in Daniel 9 vers 24, 70 weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad om de overtredingen te beëindigen en de zonde te verzegelen en de ongerechtigheid te verzoenen. Om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en profeet te verzegelen en om de heiligheid van de heiligheden te zalven. 70 weken. Dat zijn 70 jaarweken, dat weet u wel, hè? Hoop ik. En één week is 7 jaar van 360 dagen. Dat ga ik nu niet allemaal uitleggen, maar dat kunt u terugvinden in Leviticus 24, als ik het goed uit mijn hoofd heb. De Joodse jaren zijn 360 dagen. Dus 70 maal 7 jaar zijn er bepaald. 490 jaar dus. Maar als u vers 25 leest, dan staat er: u moet weten en begrijpen vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren om Jeruzalem te herbouwen tot op de Messias de vorst, verstrijken er 7 weken, dat is de herbouw van de tempel, en 62 weken, dus bij elkaar 69 weken, 483 jaar. Ik zal even dit doen. Ik ben niet besmettelijk hoor. Vorig jaar kon ik dat nog niet zo goed doen, maar nu kan het weer. Dus na 483 jaar zou de Messias komen en dat is exact uitgekomen. 445 voor Christus, vanaf dat was het moment dat het woord uitging om Jeruzalem te herbouwen. 445 voor Christus. Nou, 483 jaar heb je op, kom je ongeveer uit op het moment dat de Heer Jezus Jeruzalem binnenging en een week voor zijn kruisiging. Vers 26 zegt, na 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden. ...483 jaar zijn voorbij, en de laatste jaarweek, de 70ste jaarweek, de laatste 7 jaar, zijn nog niet geweest. Als u hier vaker komt, weet u dat, hè? Als u het zoeklicht leest, weet u dat ook. Maar dan staat er in vers 26, een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom te grond richten. Dat zijn de Romeinen geweest. Het einde ervan zal zijn een overstromende vloed. Tot het einde toe zal er oorlog zijn, verwoestingen waarvan vastbesloten is. En dan gaat Daniel over van het Romeinse Rijk naar het hersteld Romeinse Rijk. Daar lezen we over in Openbaring 13 en 17. Hij, die vorst, zal zijn het beest uit de zee. Mijns inziens ook de ruiter op het eerste paard van Openbaring 6. Daar kom ik zo op terug. Hij, dat is die vorst, zal voor velen het verbond versterken, 1 week lang, de laatste week uit Daniel 9, de laatste jaarweek, de laatste 7 jaar. Wat staat er dan? Dan staat er, halverwege de week, dus na 42 maanden, 1260 dagen, 3,5 jaar, dus op de helft van die week, zal hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Het spreekt van de Joodse eredienst. Dus in die week is er een tempel. In die week is er weer eredienst. Dat kunt u ook allemaal lezen. Kunt u lezen in 2 Thessalonicenzen 2. Hij zal zichzelf in de tempel zetten en laten vereren alsof hij een god is. Dat is de mens van de zonde, de antichrist. Maar dat is een ander beest dan dit beest. Er zijn 2 beesten. 2 personen. Het beest uit de zee, de ruiter op het witte paard, de Europese machthebber eigenlijk, zou je kunnen zeggen, de dictator. En je hebt de valse profeet, de koning van Israël, de dwaze herder, de mens van de zonde, het beest uit de aarde, dat is de antichrist. Beiden zijn ze een satanische macht, die worden geïnspireerd door de draak. Nou, hopelijk is dat helder. Als u daarover vragen heeft, kunt u dat zo meteen afvuren natuurlijk. Die eerste vier zegels nu uit Openbaring 6 vormen die eerste 3,5 jaar. Want de tweede 3,5 jaar, dat is de grote verdrukking. Zodra de duivel dat beest inspireert om een andere religie in te voeren, waarvan we in Daniel 3 een voorproefje hebben. Iedereen die niet buigt voor het beest zal gedood worden. Die niet het teken aan zijn rechterhand en zijn hoofd neemt. Die niet zal aanbidden het beeld wat wordt gezet in de tempel. Die wordt gedood. Dat zal de laatste 3,5 jaar zijn. Als er een nieuwe eredienst wordt ingevoerd, en dat is wat we in Openbaring 13 vinden, vers 6 en 7, dan zullen alle naties en alle volken het beest aanbidden. Kijk maar, hoofdstuk 13. Daar gaat het naartoe, broeders en zusters. Hoofdstuk 13. Allen die op de aarde wonen, vers 8, zullen hem aanbidden. Niet te geloven, hè? Goed. Als de Heer Jezus die zegels opent, dan vormen er drie series van 7 oordelen. Eerst krijg je de 7 zegels, de eerste 3,5 jaar. Dan krijg je de 7 bazuinen. De bazuinen beginnen bij de opkomst van de antichrist, zijn valse religie eigenlijk. En dan heb je ook nog de 7 schalen. En dat zijn de laatste 7 directe vernietigende oordelen van de Heere God voor de komst van de Heer Jezus. Dit noemen we allemaal de dag van de Heer. De dag van de Heer zijn deze oordelen die voorafgaan aan zijn komst. Dus als die eerste zegels geopend worden, is er een verbond gesloten met het beest uit de zee van Israël. Israël zal zich bedreigd voelen door alle staten om hen heen, alle islamitische staten, aangespoord door wie? De koning van het noorden wordt aangespoord door, weet iemand dat? Niet door het oosten. Wie is de grote macht achter de koning van het noorden? Ja? Rusland. Goed zo. Dus ziet u, Poetin is bezig om Oekraïne in te nemen. Maar wat zit daarachter? Wat is de Satan aan het doen? Wat is het doel van Satan eigenlijk hiermee? Het is Israël, toch? Want daar zal de koning komen, dat weet hij. Daar zal zijn einde ingeluid worden. De Heer Jezus zal hem onder zijn voeten vertreden. En onder onze voeten, zegt Romeinen 16 trouwens. Alles wat er nu gebeurt, broeders en zusters, moet u zien met een geestelijke bril. Het profetisch woord vastachten. Het gaat niet om Oekraïne. Ten diepste gaat het om Israël. Het gaat om het verdrijven van de koning der koningen, de Heer der Heer. De Heer Jezus, daar is het tegen gericht. Hoofdstuk 17 van Openbaring laat dat heel duidelijk zien. Vers 14. Want deze, die 10 die zullen komen, dat is misschien een beetje te ingewikkeld nu, maar er zullen 10 koningen komen die hun macht aan het beest geven. De 10 tenen uit het beeld van Daniel 2. En dan staat er, deze zullen oorlog voeren, zie je dat, tegen het lam. Dat is wat erachter zit. Oorlog tegen het lam. Maar het lam zal hen overwinnen. Halleluja, wat heerlijk. Dus samengevat, de eerste 3,5 jaar, dat zijn de zegels, die eerste 4 ga ik zo bespreken. De tweede 3,5 jaar vinden we de verschrikkelijke heerschappij van de antichrist. Die een beeld zal oprichten voor dat beest, die Europese dictator. En allen moeten dat beest aanbidden. Dat zal zijn de grote verdrukking waar de Heer Jezus in Matteüs 24 over spreekt. Maar let u op, die eerste vier zegels vormen het begin van de weeën. Dus niet nu al het begin van de weeën, want er zijn al 2000 jaar oorlogen, aardbevingen enzovoort. Maar het begin van de weeën zijn die eerste 3,5 jaar. Maar de Heer Jezus zegt erbij, ik heb het net voorgelezen, het einde is het nog niet. Het einde, dat zijn die laatste 3,5 jaar. Nou, dan gaan we kijken naar die zegels. Het eerste wat er gebeurt, kijk maar even mee, in hoofdstuk 6 vers 1. En ik zag toen het lam één van de zeven zegels openen. Dus Israël heeft een verbond gesloten met een vorst om zich te beschermen tegen de dreiging in het Midden-Oosten. Gaat allemaal gebeuren. Er is een tempel in het land weer, want anders kun je ook niet wet en graanoffer doen ophouden. En het lam opent een van de zeven zegels en ik hoorde een van de vier levende wezens zeggen als een stem van een donderslag, kom. Dat is een belangrijke aanwijzing dat dit nog niet de directe oordelen van God zijn. Want de vier dieren die genoemd worden, de vier levende wezens, die vinden wij ook in Ezechiël. Ezechiël 1, als de Heere God zijn oordelen gaat uitstorten over Jeruzalem, ze gaan in ballingschap, dan gebruikt God ook die vier levende wezens om die indirecte regeringswegen van hen uit te voeren. Dat vinden we dus hier ook. Het zijn dus nog niet de directe oordelen van God. De mensheid zal ook niet doorhebben bij deze vier zegels dat het God zelf is die oordeelt. Het lijken net politieke ontwikkelingen, maar het zijn de zegels die het lam aan het verbreken is om de zegen in deze wereld te brengen. En als een donderslag klinkt die stem. En hij roept dat paard tevoorschijn. Paarden spreken ook van overheersende invloeden die niet te stuiten zijn. En ik zag en zie een wit paard. En hij die erop zat had een boog. En hem werd een kroon gegeven en hij trok uit overwinnend en om te overwinnen. Als je nou teruggaat naar Matteüs 24, dan ziet u iets heel opmerkelijks. Want heel typisch is het witte paard, het tweede paard, de oorlogen. Vervolgens het vierde paard, de hongersnoden, de aardbevingen en ook de ziekten, die kom ik zo tegen, die ga ik zo even opzoeken. Die vindt u ook in Matteüs 24. Eerst ziet u namelijk in vers 5 de misleiding. Velen zullen zeggen, ik ben de Christus, het witte paard. Want hij had een boog. Zonder bloedvergieten maakt hij vrede en hij verleidt het Israëlische volk dat er een Messias voor hen is. Wij als gemeente van God hebben niet te maken met mensen die zeggen, ik ben de Christus. Wij hebben te maken met valse leraars. Maar dit, Matteüs 24, gaat over het Joodse volk. Want de discipelen, die zeggen, moet je kijken, die tempel, geweldig. De Heer Jezus zegt, ja, stop maar, want het wordt afgebroken. Het zal totaal verwoest worden. En dan gaan er een paar dingen gebeuren. Eerst komt de misleiding. Vers 6, dan komen de oorlogen en geruchten van oorlogen. En in vers 7, volk zal opstaan tegen volk. Exact het tweede zegel. Nou, de economische crisis wordt hier niet genoemd. Maar wat staat er dan wel? Er zullen hongersnoden en aardbevingen zijn in verschillende plaatsen. Nou, dat vinden we onder het vierde zegel. Dus we vinden eigenlijk de aankondiging van deze vier zegels al een beetje terug in Matteüs 24. En daar in het hoofdstuk betrekt de Heer Jezus het vooral op het Joodse volk, terwijl in hoofdstuk 6 van Openbaring het veel meer gaat over de zegels in deze wereld. Nou, wie is nou die persoon die een kroon gegeven wordt. Ik zei het net al, ik denk dat dat is dat beest uit de zee, de vorst uit Daniël 9, die op de een of andere wijze een vrede brengt in deze wereld, waar nu al om geschreeuwd wordt. Heeft u het nieuws gevolgd de laatste tijd? Er moet een wereldleider komen, een wereldorde komen. Zo kan het toch niet langer? Hij zal dat doen. Hij wordt een kroon gegeven. Dat betekent dat hij op de een of andere wijze macht krijgt. En ik zal u heel stiekem vertellen wat ik daarover denk. Ik kan dat niet bewijzen, maar straks bent u weg hier. Zijn alle gelovigen ineens weg. En de mensheid zal daardoor ook misschien wel in paniek zijn. Ik weet het niet, maar deze man zal daar de oplossing voor hebben. En hij zal overwinnend uittrekken om te overwinnen. Misschien is er een angst ontstaan na het verdwijnen van al die christenen. Misschien zijn ze wel opgelucht dat we er niet meer zijn. Ik weet het niet. Maar dan zegt vers 4, en dat is heel typisch, dat het vuurrode paard komt en hij die erop zit, wordt gegeven de vrede van de aarde weg te nemen. Dus kennelijk was onder dat eerste zegel een valse vrede gekomen. Het verbond dat Israël sluit met die vorst lijkt geweldig. Als u met mij even mee wil naar 1 Thessalonicense 5, dan ziet u dat exact ook beschreven door de apostel Paulus. In 1 Thessalonicense hoofdstuk 5, daar vindt u namelijk ook die vrede. Ziet u dat in vers 2, want u weet zelf nauwkeurig dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Dat is zijn verschijning, maar ook de daaraan voorafgaande oordelen. En dan staat er, want wanneer zij zeggen vrede en veiligheid, ziet u in vers 3, dan zal een plotseling verderf over hen komen. Het vuurrode paard nam de vrede van de aarde weg en te maken dat ze elkaar zouden slachten en hem werd een groot zwaard gegeven. De dag van de Heer is nabij en ze zullen geenszins ontkomen. Dan zal een plotseling verderf over hen komen zoals de baarsnood over een zwangere, het begin van de weeën. De Heer Jezus zegt, u zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen, want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. Broeders en zusters, u bent dan niet meer op deze wereld. U bent rondom de troon, u bent rondom de Heer Jezus. Er zijn altijd oorlogen geweest, maar de zegels luiden de weeën in. De komst van de Heer Jezus. Dan het derde zegel, kijk maar mee. Er komt een enorme economische crisis als gevolg van deze slachting. En ik hoorde een stem, als een stem in het midden van de vier levende wezens zeggen, een rantsoen tarwe voor een denaar. Een denaar, dat is een dagloon. Kunt u lezen Matthäus 20 vers 2. Matthäus 20 vers 2, een dagloon, een denaar. En daar had je een rantsoen tarwe voor. En 3 rantsoenen gerst voor een denaar. Dus een maaltijd voor 1 persoon per dag kost een dagloon. Van de week kwam ik thuis. Had ik ook een avond hierover gesproken. En we keken naar het journaal. En wat zagen we op het journaal? De tarweprijzen schieten omhoog. En op nos.nl las ik deze tekst letterlijk. In heel de wereld is de prijs van tarwe omhoog geschoten. Hoe kan dat nou? Vind je dat niet typisch? Het is nog niet de vervulling van Openbaring 6, maar zo dicht zijn we hier dus bij. Maar breng geen schade toe aan de olie en de wijn. Dus De rijken blijven rijk. En de arme mensen die zijn het slachtoffer. Nou, de gasprijzen vliegen omhoog. Is dat bij u ook zo? Nee, hè? In Veenendaal niet? Wie worden daardoor getroffen? Arme mensen. De rijken worden steeds... Er komen steeds meer miljonairs bij. Dat lees ik ieder jaar weer. Ik snap er niks van, maar goed. Dat is onder het derde zegel. En tenslotte het vierde zegel. Ik zag en zie een bleekgroen paard, Chloros in het Grieks. Hij die erop zat, zijn naam was de dood. En de Hades volgde hem. En nu met macht gegeven over het vierde deel van de aarde. Dus nog niet het derde deel van de aarde. Het derde deel van de aarde is het Romeinse Rijk. Het herstelt het Romeinse Rijk. Maar het vierde deel is een kleiner deel. Dus het oordeel is nog niet heel erg uitgebreid. Zoals straks. Daarna bedoel ik. Als de grote verdrukking begint. Maar er staat wel om te doden met het zwaard, de honger, de pest en de wilde dieren. Nou, de wilde dieren kun je letterlijk nemen of figuurlijk. Ik neem dat zelf figuurlijk aan de hand van een aantal teksten, maar daar ga ik nu niet over uitweiden. Maar als u even met mij meegaat naar Lucas 21, daar zien we iets bijzonders. Want daar zegt de Heer Jezus dezelfde dingen als in Matteüs 24, maar er is één verschil. En dat is heel opmerkelijk, want er staat in Lucas 21 in vers 10, ik mag het even opzoeken. Volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. En grote aardbevingen en in verschillende plaatsen hongersnoden en, wat staat er dan? Besmettelijke ziekten zullen er zijn. Staat niet in Matteüs 24. Nou is hongersnoden limoi in het Grieks en pest is loimoi in het Grieks. Het lijkt heel veel op elkaar. Dus het zou wel eens een verklaring kunnen zijn dat het uit Matteüs 24 is weggelaten. Omdat misschien iemand dacht, ja, dat hoort er niet bij. Maar in ieder geval heeft de Heer het wel gezegd. En deze vier dingen worden ook gebruikt door de Heer God in Ezechiël 14 om Israël te tuchtigen, Jeruzalem te tuchtigen. Zwaard, honger, de dood, de pest en de wilde dieren. Bijzonder, hè? Ja, dat klopt. Maar hij heeft dus te maken met het feit dat in de oudste vertalingen het besmettelijke ziekte, dus de loimoi, niet zijn meegenomen. In de Telos-vertaling staat het ook niet, maar in andere vertalingen weer wel. Maar de Heer heeft het zeker gezegd. Nou, we hebben net corona gehad. Tenminste, ik letterlijk. Wie heeft het allemaal gehad? Kijk, bijna allemaal. Viel allemaal nog wel mee. Er zijn wel mensen overleden, helaas, die ik ook ken. Maar wat de Heer hier bedoelt, gaat nog veel verder. Dat paard, zijn naam was de dood. Dit zijn oordelen van God, broeders en zusters. Waarom? Want hij komt, de Heer Jezus komt. En de wereld wordt klaargemaakt voor het ontvangst van de vorst die komen zal. De wereld wordt klaargemaakt om de antichrist te aanbidden. Om met open armen de wereldleider in te huldigen waar ze de Heer Jezus gekruisigd hebben. Maar de Heer Jezus zegt, het is het begin van de weeën. Het is de eerste helft van de 70ste jaarweek. Maar u bent daar niet bij. Maar dan zult u zeggen, ja, wat moet ik er dan mee? Als ik er toch niet bij ben. Waarom staat dat dan geschreven in het woord van God? Om zijn slaven te tonen hetgeen weldra moet gebeuren. Waarom wil de Heere God zo graag aan ons bekendmaken wat hij gaat doen? Omdat u dan steeds meer en meer u afkeert van die invloeden die er vandaag zijn, die dit al inleiden en u steeds meer gaat toewijden aan de Heer Jezus zelf. En steeds meer gaat verlangen naar zijn komst, steeds meer gaat spreken over hem en steeds meer in uw leven hem gaat heiligen. En het is goed acht te geven op het profetische woord. Als u de krant leest, u kijkt het nieuws, dan weet u, aha. Maar dit verbaast me niks wat er nu gebeurt. Het is de oorlog, broeders en zusters, tegen het lam. En het lam zal hen overwinnen. Ik heb het niet voorgelezen, maar de machten van de hemel zullen wankelen. Vers 12. De zon werd zwart als een haren zak en de hele maan werd als bloed en de sterren van de hemel vielen op de aarde. Enzovoort. Dat zegt de Heer Jezus ook in Matthäus 24. Ik geloof dat elke macht op aarde zal wankelen en zal omver gegooid worden. Dat is niet letterlijk dit, denk ik. De zon spreekt van openbaring, van Gods wegen, van zijn heerlijkheid zal totaal verduisterd worden. De kennis van God zal weg zijn. Daar is deze wereld op weg naartoe. En wij mogen weten dat de Heer Jezus komt. Dat zijn stem zal klinken als een bazuin. Kom, ik zal je tonen wat hierna moet gebeuren. En tot die tijd, broeders en zusters, geef acht op het profetische woord, zodat die morgenster opgaat in je hart. Dat je mag weten, Heer Jezus, het loopt u niet uit de hand. Vanochtend las ik ook voor uit Hooglied 5 dat zijn benen zijn als wit marmer pilaren. De benen van de Heer Jezus. Het ontgaat hem niets. En ik hoop dat u hem kent. Dat hij uw levende hoop is. Ik hoop ook dat u het woord van God bestudeert. Niet vanwege uw nieuwsgierigheid, maar vanwege uw hart. Dat u zegt, Heer Jezus, ik wil u dienen, ik wil u representeren, ik wil u vertegenwoordigen in deze wereld. En al die ontwikkelingen, ze komen niet als een verrassing. Want ik weet waar het naartoe gaat. Amen. En ik weet dat hij, het lam, zal Poetin overwinnen. Het lam zal Biden overwinnen. Al die wereldleiders zullen moeten komen en buigen en moeten belijden. Jezus Christus is Heer. Dat mag u nu al doen in Veenendaal. De wereld denkt dat de macht ligt in geweld. Maar het lam heeft overwonnen door zich te geven. Hij staat als geslacht. Dat vind ik zo bijzonder. Er zijn vier dieren in Daniël 7. Een leeuw, een beer, een luipaard en een afschrikwekkend dier met ijzeren tanden. Dat is hoe de wereld denkt. En het vijfde dier is het lam. En het lam krijgt de heerschappij. Het lam heeft overwonnen. Geweldig, hè? Dat is de weg van God. En ik hoop dat ik u hiermee vanavond heb bemoedigd. En als er nog vragen zijn, dat zijn er vast wel, dan mag u die zo stellen. Of aan elkaar. Er zijn vast wel broeders of zusters die ook deze dingen beheersen. Zullen we danken met elkaar? Trouwe God, Vader in de hemel, wat is het heerlijk dat u uw profeten vertelt wat u gaat doen. Uw slaven gaat tonen wat spoedig moet gebeuren. Vader, wat is het heerlijk om te weten dat het lam overwint. Hij heeft overwonnen. Wat is het heerlijk om te weten dat wij veilig zijn bij hem, wat er ook gebeurt. Wat is het heerlijk om te weten dat we straks in de hemel zullen zijn en hem groot zullen maken, zoals we dat hier ook al kunnen en mogen doen. Samen met al die heiligen zullen we daar zijn. Met Paulus, met Jeremia, met Ezechiël, met Maria. Met al die anonieme mensen die gestreden hebben voor de waarheid. Misschien wel gestorven zijn om uw naam. We zullen daar zijn met een geweldig legioen van engelen die uw naam zullen grootmaken. Wat zal het heerlijk zijn om in die atmosfeer te zijn waar alles spreekt van uw heerlijkheid. Nu zijn we nog op deze wereld waar alles spreekt van de mens. Het verspreidt niets dan dood en vernietiging. Wij mogen dan al weten vanuit het licht van uw woord waar het naartoe gaat. Het zal worden een wereldregering. Het zal worden een korte tijd van beproevingen voor vele mensen. Er zal een schare zijn die niemand tellen kan, die uit die grote verdrukking komt. En die zullen ook meegaan straks de eeuwigheid in. Vader, wat is uw plan geweldig. We willen uw naam loven en prijzen tot in alle eeuwigheid. Amen. Amen. Nou, ik heb een lied uitgekozen. 344, was het nou A of gewoon 344? Er zijn er twee, hè? Je weet het niet. Ik mag zelf kiezen. Ach, kijk aan. Wij prijzen u, God. Is het 3, 4? Nee, dat is niet 3. Klopt het wel? Is het, welk nummer is het?
Het is allebei, wij prijzen u, God, voor de komst van uw zoon.
Dan is het 344? Nee. Ach, kijk aan, de verwarring is al begonnen. 443, ja ik, dank u wel. 443, ik ben helemaal de weg kwijt nu ineens. Wij prijzen u, God, voor de komst van uw zoon, die is het, ja. Bij de zegen mag u gaan staan, want ik onderbreek even dat we het vijfde vers daarna zingen. Mag u, als u kunt gaan staan. Dan wil ik voorlezen de woorden die aan het einde van het woord van God staan. Daar staat dit. Ik betuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort. Als iemand aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek beschreven zijn. En als iemand van de woorden van het boek van deze profetie afneemt, zal God zijn deel afnemen van de boom van het leven en uit de heilige stad. Van de dingen die in dit boek beschreven zijn. Hij die deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig. Amen, kom Heer Jezus. De genade van de Heer Jezus Christus zij met alle heiligen. Amen. fijn dat u er was. Blijft u nog even na om na te spreken over deze dingen. En elkaar te bemoedigen in het geloof wat we met elkaar ontvangen hebben van de Heer Jezus. Tot de volgende keer.